Dit is een podcast die inspireert om opnieuw zin voor en zin in het leven te vinden, zelfs na de zwaarste tegenslagen.
Want daarvoor heb ik ook mijn eerste boek geschreven. Nu besef ik dat ik erkenning wou van mijn pijn. Door de mensen. Uiteraard wil ik de mensen helpen met mijn verhaal. Dat is de grote missie. Maar ik zocht erkenning. Anderen zouden dus moeten eindelijk eens gaan inzien waar ik doorgegaan ben. Dat is de grootste illusie die er is. Om erkenning te gaan zoeken bij een ander. Die kan je niet vinden. Dat kan gewoon niet.
Heb ik een ongelooflijke gloed over jou zien komen.
Maar dat is het net. Dat is wat ik wou zeggen als vervolg. Zodra ik dat zei, vanuit echt zeker weten van kijk, nu is het genoeg. Het heeft dus zeven keer geduurd dat we gewicht
hebben. Het heeft ook 7 jaar geduurd, hè?
Ja, ook. Maar ook op dat moment, hè. Ja. Daar aan de keukentafel. Ik zie het echt voor mij gebeuren. Ja. Maar zodra ik jou zei, het is gedaan, we doen het gewoon niet meer. Geen van ons beiden doet het dan.
Je luistert naar Geluk na zelfmoord, een podcast over bewust kiezen voor geluk. Mijn naam is Luc de Flem, echtgenoot van Anjana Taalman, auteur van Het Einde is Nu en bezieler van onze missie om nabestaanden na zelfmoord te helpen. Op de eerste dag van deze podcast hadden we een heel duidelijk beeld van wat we gingen creëren, hoe we dat samen zouden aanpakken, langs welke wegen onze gemeenschappelijke journey ons zou leiden en waar we uiteindelijk zoveel afleveringen later zouden uitkomen. Vandaag zijn we aan aflevering 10 en ik kan wel zeggen dat er al heel wat verrassende wendingen zijn geweest die we samen met jou hebben doorgemaakt. Op cruciale ogenblikken zijn we tot verrassende bewustwordingen gekomen. Hebben sleutels ontdekt om deuren te openen op onze uitdagende doelstelling om gelukkig zijn weer toe te laten en uiteindelijk te omarmen. Onze podcast moest een metafoor zijn voor het transformatieproces en werd inderdaad een hele transformatie, maar evenzeer voor Anjana als voor mezelf. We hadden ook wel vrij vroeg vastgesteld dat we het hele verhaal best zouden opdelen in meerdere seizoenen. Het is niet omdat wij wekelijks een aflevering live zetten dat iedereen die wekelijks kan volgen. Even een pauze inlassen zou duidelijk zowel voor de meesten onder jullie als voor ons zeker welkom zijn. En waarom niet beginnen met een eerste blok van 10? Een klassieke reeks en het past ook vrij goed in het verhaal. Inderdaad, de grote doorbraak in het verhaal bereidt zich al enige tijd voor en de echte transformatie is voor Anjana nu ook gekomen. In ons traject zijn we dan ook op het kantelmoment beland dat je er moet voor gaan. En die er is dan jouw doelstelling, jouw vertaling van gelukkig zijn weer omarmen. Je kan alle theorieboeken lezen over zwemmen. Je kan alle filmpjes op YouTube of TikTok kijken om er alles van te weten. Maar uiteindelijk is er één moment van waarheid. Als je echt wil zwemmen, moet je het water in. Het go-moment. Ga ervoor, go for it. Natuurlijk lijkt het wat te vroeg. Natuurlijk zijn er nog een aantal zaken niet helemaal klaar. Natuurlijk zou nog even verder voorbereiden het allemaal nog iets wat beter voorbereid maken. Maar of het daarmee beter zal zijn of beter zal gaan, is een ander verhaal. Je kan wel 100 metaforen bovenhalen, maar alle komen tot datzelfde ogenblik. Het ogenblik waarop je je stapschoenen aantrekt, je rugzak op je schouders hangt, regen of geen regen, de baan op. De eerste meters moet je nog wat zwoegen, maar snel kom je op dreef. De eerste kilometer heb je afgelegd, het neurien van je lievelingsliedje is net begonnen. En vandaar wordt het gewoon een heel groot aantal malen hetzelfde herhalen. Steeds genietend van het wonderlijk veranderende panorama. En in Schotland ook even dikwijls het veranderen van het weder. Maar hoe makkelijk het ook klinkt, talloze onder ons verzanden juist daar. Niet in het midden van de Kalahari-woestijn, niet op de eindeloze zoutvlaktes van Uyuni, niet te midden van de grote Australische zandwoestijn op 1000 kilometer van de dichtstbijzijnde Magdino, om die andere niet te noemen, nog in de eindeloze Laplandse ijsvlaktes, maar net aan onze eigen voordeur. De sleutel steekt al in het slot. Onze wil om de deur te openen is mateloos. Onze vleugels spreiden en eindelijk bewijzen that we can fly, that we can touch the sky. En net op dat ogenblik beginnen onze knieën te knikken. Komt Mr. T, de grote twijfel, in al zijn kracht opzetten. Herinneren we ons plots dat we nog dringend dat ene totaal onbelangrijke ding moeten doen dat nu al onze prioriteit moet krijgen. En dan ons leven nog even zal moeten wachten op... Op wat eigenlijk? Wat houdt ons op dat ogenblik werkelijk tegen? Rijst er daar aan onze voordeur een nieuwe ongekende hindernis op voor onze verbolgen ogen? Heb je zelf al zo'n moment gekend? Je bent er duidelijk klaar voor, je weet duidelijk wat je wil, je hebt alle hindernissen van je pad gehaald en toch ga je er in laatste instantie toch maar niet voor. Wat was het voor jou? Wat weerhield jou ervan te gaan voor je lang gehoopte en verwachte doelstelling? En wat maakt dan het verschil met momenten dat we er wel voor gaan? Wat maakt dat je plots toch die vermaledijde Rubicon oversteekt? Dat je werpt wat er te werpen valt, die verdomde teerlingen, of beter nog, je eigen angst over de heg en Mr. T definitief het zwijgen oplegt? Daar gaat het vandaag over. En daar gaan we doorheen de eerlijke getuigenis van Anjana een vreemd fenomeen ontdekken. Wat is er nodig om de grote doorbraak echt mee te maken? Ik laat het gesprek verlopen zoals het gebeurd is. Ik had aan Anjana gevraagd ons te vertellen wat 2 weken geleden voor een cruciale doorbraak heeft gezorgd bij haar, waardoor ze er uiteindelijk voor koos haar boek niet meer voor te lezen. En wat dat, ogenschijnlijk detail in een podcastreeks, bij haar teweegbracht. Hoe belangrijk dat moment voor haar was. Maar vooral hoe cruciaal het herkennen van dat moment in je leven ook voor elk van ons is. Ik vertel graag Anjana's verhaal, omdat we er zoveel inspiratie kunnen uithalen. En we houden er enorm van om ook jouw verhaal te kennen. Je kan je eigen ervaring steeds delen op de ondertussen gekende mailadressen Anjana, Luc of team@geluknazelfmoord.com. Ik laat je eerst genieten van het eerste deel van het gesprek. Zoals steeds gaat het niet zozeer om wat Anjana zelf meemaakt, maar om wat dit in jouw verhaal voor jou betekent. Ik kom zeker nog met enkele extra vragen voor jou ergens midden haar verhaal. Neem dan zeker de tijd om daar even over na te denken vooraleer je verder gaat. Zoals in elk verhaal moet je de spanning opbouwen vooraleer de plot komt. De vragen stellen vooraleer de antwoorden te horen. Elk goed verhaal heeft dat. Het jouwe zeker en vast nog meer dan vele anderen. Tot zo. We gaan vandaag praten over... Een doorbraak. Ik herinner me nog, ik denk dat je in de gang stond en je riep vandaar, wel, dan maken we een podcast en dan lees ik mijn boek voor. En 3 minuten later keek je naar mij, want iemand moet dan die podcast maken. En we zijn nu aan aflevering 10. Er is op een zeker ogenblik een heel belangrijk keerpunt gekomen, waardoor de laatste aflevering, of de laatste 2 afleveringen eigenlijk, er geen nieuw stuk meer gelezen wordt. En ik wou dan met jou vandaag eens praten over wat is daar gebeurd, hoe is dat gekomen, hoe ben je gegaan van we gaan 26 podcastafleveringen maken, waarin ik telkens een hoofdstuk voorlees, naar dat lezen is absoluut niet nuttig, niet nodig, dat is alleen maar ja, nodeloze pijn. Ik kan de luisteraar veel beter helpen vanuit mijn gelukkig zijn dan door telkens in die pijn te kruipen. Dat wil ik vandaag eens van jou horen.
Het is een lang verhaal. Waar begin ik? Ook in het begin van waarom ik de podcast wou?
Je vertelt wat je wil vertellen.
Ach.
Ik haal daar wel uit. En als het nu eens een aflevering is van 50 minuten Anjana vertelt, dan is het een aflevering van 50 minuten Anjana vertelt.
We zijn met de podcast begonnen... Door een frustratie. Dat klinkt misschien raar voor de luisteraar, maar Hoe ontstaan nieuwe dingen? Meestal omdat iets niet loopt zoals iemand het verwacht. Dat was voor mij ook zo. Ik had hele grote verwachtingen van mijn eerste boek. Daarmee bedoel ik dat het bij heel veel mensen zou terechtkomen, want mijn doel was mijn verhaal bij de mensen te krijgen, zodat ze er iets kunnen mee doen. En ja, dat hebben we al een beetje aangehaald in de voorbije podcasts, dat niet zo was, omdat er was zoveel die op ons pad kwam wat we niet verwacht hadden. En al 2 maanden na mijn lancering, de corona-lockdown vorig jaar in maart, en dan nog zoveel dingen die eigenlijk al onze plannen in de war gooiden. Nu, in november dan hebben we het boek in Nederland gelanceerd. Ja, ik heb heel veel pers gehaald, maar het was gewoon een verkeerde periode, nog eens. Zowel in België de lancering als de lancering in Nederland. En ik wil eigenlijk mijn verhaal zoveel mogelijk uitzetten bij anderen, omdat ik wil dat ze op basis van mijn verhaal geïnspireerd worden om zelf hun innerlijke kracht te vinden. Dus dat frustreerde mij. Laat ons maar zeggen, mateloos. Niets lukte wat ik voor ogen had. Ik had zoveel van mezelf geïnvesteerd in dit verhaal. En dan lukt er niks. Dat was pijnlijk, hè? Dat weet je. Dat heb jij gezien. Hoe zwaar dat voor mij viel. Omdat ik niet gewoon schrijf. Ik schrijf niet zomaar. Ik schrijf echt om een impact te mogen hebben in de wereld. Goed. Door die frustratie heb ik dan gezegd, dan geef ik mijn boek maar gratis weg. Dat hebben we enerzijds gedaan in België door een actie van de warmste week. We hebben 500 gratis exemplaren van mijn boek uitgedeeld aan mensen die het nodig hadden. Dat was dus, we hebben specifiek gekozen om dat aan nabestaanden na zelfmoord en aan mensen die lotgenoten zijn van dementie. Om eigenlijk die associaties daarbij te betrekken, om eigenlijk het boek aan die mensen te kunnen bezorgen. Corona heeft opnieuw bij de lancering van het boek in Nederland stokken in het wiel gestoken, want debutanten hadden dan totaal geen recht van zijn. Zo voelde het echt aan. Boekhandels zijn al zo secuur in hun aankoopprocedure. Maar dan was het enkel de grote namen die aangekocht werden en die in de boekhandels lagen. En dan zijn de boekhandels trouwens gesloten geweest, dus het was echt niet het moment, hè. Dus in België de warmste week, 500 gratis boeken weggeven. En het was nog niet genoeg voor mij, want ik leverde nog niet genoeg op wat ik wou. Dus toen heb ik gezegd aan jou, oké, dan lees ik het gewoon gratis voor. Geven we het boek op die manier gratis weg. En zo zijn we eigenlijk op het idee gekomen om een podcast te maken. Zo gezegd, zo gedaan. En dan, zoals de luisteraar heeft kunnen meebeleven in de voorbije weken, is er een ongelooflijke transformatie in mezelf gekomen. Waardoor ik eigenlijk dan pas voelde, wauw, ik ben er echt uit. Uit mijn verhaal. Uit mijn pijn. Want ik kan er niet meer in. Ik kan er echt niet meer in. Tot de voorbije maanden, zelfs na de lancering in België, was dat nog altijd zeer pijnlijk. Bij elke e-mail die ik kreeg van een lotgenoot, voelde ik alle pijn even hard bij mezelf. Door mezelf heen razen. Dus het was eigenlijk nog zeer moeilijk en nu, omdat ik er nu uit ben, besef ik dat, hoe moet ik dat nu gaan uitleggen? Er zijn zoveel mensen die met iets zitten en ze blijven er constant mee bezig of ze willen dan anderen daarin helpen. Maar voor mij is dat nu gebleken dat dat een teken is dat ze zelf nog eigenlijk naar oplossingen zoeken. Want daarvoor heb ik ook mijn eerste boek geschreven. Nu besef ik dat ik erkenning wou van mijn pijn door de mensen. Uiteraard wil ik de mensen helpen met mijn verhaal. Dat is de grote missie. Maar ik zocht erkenning. Anderen zouden dus moeten eindelijk eens gaan inzien waar ik doorgegaan ben. Dat is de grootste illusie die er is. Om erkenning te gaan zoeken bij een ander. Die kan je niet vinden. Dat kan gewoon niet. Daar heb ik duizenden voorbeelden van gezien. En dat zullen de lezers wel allemaal lezen in het vervolg van mijn verhalen. zal er wel enkele voorbeelden uithalen. Maar dat besef ik nu heel hard, dat ik dat niet meer nodig heb. Ik heb die erkenning in mezelf gevonden. Dat is ook de enige weg en bij de enige persoon bij wie die erkenning kan gaan zoeken. Maar bij mij is dus de transformatie gekomen. Ik wilde altijd al inspireren naar geluk, want uiteindelijk het verhaal dat ik in 4 delen zou brengen, leidt daar naartoe. Dus ik wil eigenlijk een inspiratie zijn voor het geluk, maar dacht dat ik dat moest doen, volledig vanuit de pijn. Ik ga nu eigenlijk letterlijk wel doen wat ik wil neerzetten in de wereld, tonen aan mensen of inspireren aan mensen hoe ze eigenlijk hun eigen geluk kunnen nastreven en daarvoor gaan, door hen uit te leggen wat er nu allemaal gebeurd is.
Ja.
Kijk, de podcast van vorige week was deels eigenlijk een compilatie van het gesprek die nog een week daarvoor had plaatsgevonden. En het is over die dag dat ik het nu wil hebben. Dat was woensdag, eerste lentedag in het jaar, 24 graden. Ik zat buiten te schrijven, te werken. En dus de dag erna moesten we een podcast hebben. Hè? Ja, dus het was nog alle hens aan dek. Het was nog stress.
Ik ben goed geplaatst om dat te weten.
Juist, want die dag ging ik eigenlijk, dat was de eerste keer, allez, ik had geen stuk ingesproken, want dat ging ik niet meer doen vanaf die week. En jij ging het dan doen, want ik had het zo in mijn hoofd gestoken. Kijk, ik heb nu aan de wereld aangekondigd bij het begin van de podcast dat ik mijn verhaal ging brengen. Dat we dat gratis aanboden. Dat ik elke week een hoofdstuk of 2 hoofdstukken zou lezen. En dus het feit dat ik er niet meer in kon, ja, dat maakte eigenlijk niet dat ik plots zo mijn beslissing mocht veranderen. Maar die dag daagde het me. Zo van, welk een moeten leg ik mezelf hier weer op? Dat is hoe we onszelf telkens vastzetten, hè? We moeten zogezegd iets doen. Maar wat is nu het meest inspirerend voor onze luisteraars of voor onze lezers? Ik die besluit van, ik ga nu iets doen wat mij 100% gelukkig maakt. Of ik ga iets doen waarvan ik nog altijd eigenlijk 90% last ervaar. Ja, ik zou weten wie ik moet volgen, hè, als inspiratiebron. Dus die dag is dat gebeurd. Dus de bedoeling was dat jij dat hoofdstuk zou inspreken. Je had al in die week heel veel keren geprobeerd en je was telkens naar beneden gekomen en gezegd, het is nog niet goed. En ik dacht, ja, als jij het dan niet goed vindt, want ik ben nogal perfectionistisch, hè. en ik begreep het eigenlijk ook niet, want ik vind jouw podcast creation top. Dus ik dacht, ja, dat kan hij zo goed. Je bent een echte storyteller, dus waarom zou dat niet goed zijn? Dus ik heb er eigenlijk niet veel meer achter gevraagd. Daardoor is het woensdag geworden, want ik had er eigenlijk wel vertrouwen in dat dat wel goed zou zijn. Tot ik die dag luisterde naar jouw ingesproken tekst. Dat was een raar moment, hè? Want ik kreeg onmiddellijk barstende kopijn. Mijn maag kromp ineen. En dat was natuurlijk niet omdat wat jij deed niet goed zou zijn. Maar het was niet ik. En ik denk heel veel schrijvers laten dat los als iemand hun boek inspreekt. Als ze een luisterboek of zo maken. Hè? Maar ik ben zo niet begonnen. En ik schrijf ook niet zomaar een verhaal. Het is mijn verhaal. Dus wat vele lezers niet weten, is dat ik echt 3 jaar aan dat schrijven van het boek gewerkt heb, maar dat ik ook elk woord, elke nuance van een emotie zo goed heb ingevoeld, opnieuw beleefd, opdat die juist zou zijn. Dus dat boek is 60.000 woorden pure realiteit. De best gekozen woorden voor elke meegemaakte emotie. Als ik dus mijn boek voorlees, moet ik dat niet oefenen. Ik lees dat hier gewoon voor en ik luister daar dan naar. En dat is natuurlijk voor mij in mijn ogen perfect, want het is wat ik meegemaakt heb. Dus als ik jouw tekst hoorde, was dat helemaal anders. De intonaties lagen verkeerd, naar mijn gevoel, naar mijn verhaal. de nuances waren ofwel te zwak of te hard. Of ja, dat heeft niks met jou te maken. Hè? Dat heeft alles met mij te maken en met mijn verhaal. Dus ik herinner nog dat ik dan bij jou kwam. Jij was de lunch aan het maken op die fantastische lentedag. En ik moest trouwens naar de tandarts. Een uur later. En ik was helemaal op van de zenuwen. Want zo kon ik niet naar de tandarts. Ik dacht, als mijn lijf al zo onder spanning staat, dat komt niet goed. Dus ik heb het allemaal geuit aan jou, dat het allemaal niet goed voelt. Je mag ook vragen stellen, hè.
God. Zolang je blijft vertellen.
En ik herinner me dat gesprek tussen ons. Want jij zei me... Ja, maar help me dan. Help me dan om het te vertellen zoals jij het wil. Maag bleef ineen krimpen. Nog meer migraine stoten in mijn hoofd. Ik voelde dat dat niet juist was. Dus ik haalde mijn boek erbij en ik keek naar het hoofdstuk dat ik moest voorlezen. Er zouden er twee zijn, hè? Eentje van twee pagina's maar en dan het volgende. En ja... Jij zei, oké, lees dan eens één zin voor. En dat was bijvoorbeeld die zin met... dat ik iets zei met... Tja, daar zit ik dan maar mee, blik.
Tja, daar zit ik dan maar mee. Het lijkt wel of Anjana zoveel jaar later weer in eenzelfde situatie terechtkomt, zoals ze al zo dikwijls heeft moeten doorstaan. Machteloos moeten aanvaarden dat de grootste beslissing die ze voor haar eigen leven, gezondheid en geluk nam, weer voor een hele tijd uitgesteld wordt. Maar hoe contradictorisch klinkt dat niet? De hele opzet van bij het begin van haar schrijven was anderen inspireren om net als zij het pad naar gelukkig zijn op te gaan. Maar het schrijven van haar eerste boek is een uiterst belastende opdracht geweest. Het boek is op zichzelf de verpersoonlijking van een zwaar verwerkingsproces. Excessief, boordevol woede, onmacht, weerstand, vechtend tegen al wie ook maar in haar buurt komt. En het lijkt wel of al wat rond dat verhaal, die woede, die frustratie alleen nog maar weer aanwakkert. Zelfs al hebben we het boek uitgegeven in onze eigen uitgeverij, toch moet het nog verdeeld worden, in de boekhandels liggen om uiteindelijk te geraken bij diegene voor wie het geschreven is, bij jou. En daar kwam dan de COVID-pandemie geen stok, maar een hele boom in de wielen steken. Daarover hoor je Anjana zelf willen vertellen. Ik wil al even een insight geven van wat er achter de schermen gebeurt. En dat is wat het hele traject zo representatief maakt voor wat ieder die op zo'n pad raakt, meemaakt. Na 3 jaar schrijven, en daarmee al 7 jaar werken aan je verwerking, kom je eindelijk tot wat jou het eindpunt lijkt. Je hebt een heel verhaal opgebouwd, je weet dat de verlossing nog maar een heuvel verder ligt en je perst er op het einde je laatste krachten door en raakt meer dood dan levend die laatste meters over. En dan blijkt dat je op een eindeloze, lege vlakte aankomt. Met niets meer. Niemand meer. Je verhaal staat op papier en je blijft alleen over. Je hebt je zo gefocust op jouw taak, dat stilaan, zonder dat je er erg in had, alles rondom jou is verdwenen. Maar het ergste van al is, dat de hele tijd dat je op je pad zat, in je strijd tegen het kwaad, en voor Anjana de hele 3 jaar van het schrijven, van het steeds weer herbeleven van alle pijn, van alle woede, alle vernederingen, alle onbegrip waar de wereld toe in staat is, dat er al die tijd nog altijd de hoop en het vooruitzicht van de verlossing is geweest. Dat eindpunt waarop alles eindelijk zou opgelost zijn, alle pijn zou weggaan, alle woede losgelaten, alle begrip eindelijk aanwezig voor wat alleen jij weet. Maar je komt dan aan die zo lang verwachte eindmeet. Je hebt misschien wel heel even die roes van het aankomen. In het beste geval duurt die een paar dagen. Maar dan groeit dat gevoel dat je daar wel staat op die verdomde eindmeet, maar dat je er alleen staat en dat zelfs je hoop op beterschap je heeft verlaten. Herken je dit? Heb jij ook zo'n traject gehad? Je hebt je eindeloos ingezet en aan de eindmeet, na zoveel moeite, na zoveel pijn, ben je tot het besef gekomen dat het allemaal eigenlijk maar heel weinig heeft bijgedragen. Hoe ga je dan verder? Wat moet je dan doen om toch een vorm van verlossing te vinden? Is er dan echt geen weg uit dat labyrint? Tja, daar zit ik dan maar mee. Voor Anjana wordt het vanaf dan nog erger. Je hoort haar letterlijk wegzinken in de vrees dat het allemaal nutteloos is geweest, dat zij nooit zal kunnen ontsnappen uit de draaikolk van het leven die haar steeds maar dieper het duister insleurt. Net zoals jij loopt ze helemaal verloren in dat labyrint. Zelf het boek verder lezen wordt met de hoofdstukken die eraan komen een ware hel. Het iemand anders laten voorlezen maakt het alleen nog maar erger, zelfs als ik dat zou zijn. Omdat alleen zij weet waar elk accent in haar verhaal moet staan. Omdat alleen zij weet welke toon, bij welk woord, bij welke emotie past. En het boek moet wel voorgelezen worden, want dat is toch ook zo aangekondigd. Maar luister goed naar wat er op dat ogenblik gebeurt.
Tja, daar zit ik dan maar mee, blik. Die had jij op een heel andere manier ingesproken, maar dat was pure onmacht, zoals ik die gevoeld heb en moest uitspreken. Dus, en die onmacht voelde ik niet als jij dat uitsprak. En als ik dat uitlegde aan jou, dan mijn lichaam blokkeerde zo, waardoor ik jou zei, als ik hier, Hans, dit hoofdstuk aan jou moet voorlezen, zoals ik het wil dat jij het dan inleest, ja, dan is het nog veel zwaarder voor mij dan dat ik het zelf zou inlezen. Dus ik zei je, kom, ik zal het wel zelf weer voorlezen. Maar dat kon ook niet de juiste weg zijn, want ik had een besluit genomen. Ik wilde dat dan blijven doen, want dat was eigenlijk mijn intentie om gratis mijn boek helemaal aan de luisteraars mee te geven en de inspiratie na het eerste deel.
Maar dat is typisch wanneer je iets tracht te doen dat eigenlijk het verkeerde pad is, dan ga je inderdaad de verkeerde dingen doen. Dan blijf je zelf voorlezen of iemand anders moet dat voorlezen en dan maak je het alleen nog maar erger. In plaats van te zeggen, oké, dit is duidelijk niet het juiste pad.
Ja, maar toen heb ik inderdaad aan jou gezegd, we laten dat dan gewoon vallen. Want...
Maar dat is niet zo makkelijk gekomen.
Nee!
We zijn daar 6 keer rondgedraaid, hè? Want ik had je al een paar keer gezegd van laat het er iemand anders lezen.
Maar dat is
al een aantal weken had ik jou dat gezegd.
Ik bleef maar, want ik ging net vertellen dat ik dus nog... Ik keek dus eerst naar dat hoofdstuk openbaring. Dat was 2 pagina's, dat ging leuk.
Dat
viel ook nog mee qua inhoud. Voor mij dan. Maar het volgende hoofdstuk is gewoon cruel.
Vanaf dan wordt het inderdaad uitgespeeld.
Verschrikkelijk. Ik moet daar dingen gaan uitspreken, waardoor bij mij toen in die periode alles naar boven gekomen is. En dus ik zei dat ook. Het vervolg is alleen maar veel erger, is verschrikkelijk. En jij zei, ja, het is verschrikkelijk. En toen voelde ik ook, ja, hij begrijpt het echt. Dus ik wist dat ik dat niet meer zou kunnen. En het bleek ook niet mogelijk dat ik mijn verhaal door iemand, zelfs jij, die het allerdichtst bij mij staat, dat iemand ooit bij mij kan staan, zelfs jij kan mijn verhaal niet voorlezen. Na 7 keer ronddraaien en 7 keer proberen te zeggen van we gaan het dan niet meer doen, maar toch weer telkens, jawel, we moeten het doen, heb ik dan toch maar gezegd, dan gaan we het gewoon niet meer doen. We gaan kiezen voor mijn gezondheid, voor mijn welbevinden, voor mijn geluk. En dus dan lezen we het gewoon niet meer voor. Want wat willen we eigenlijk doen? Dat was ook de intentie met de podcast. We willen mensen inspireren om zelf ook de zin in het leven weer te vinden. Ja, hoe kan ik beter inspireren dan net dat te doen? Als ik in mijn eigen pijn blijf zitten, want de luisteraar zou het wel doorhebben. Hè? En zeker met de hoofdstukken die volgen, die worden nu alleen maar erger. Dat leidt nu tot de piek in het deel sterven. Pas daarna komen we aan deel leven, maar is nog even zwaar, want je moet het leven zoeken en je vindt het maar niet. En dan deel 3 van het boek is verlossing, maar de verlossing komt pas helemaal aan het eind. Dus, nee. Dat was zelfdestructief gedrag ten top, als ik dat zou gedaan hebben. Wat velen doen, hè. wat ik zelf ook heel veel heb gedaan.
Je hebt het jaar gedaan.
Ja.
En alles gebeurt wanneer je er klaar voor bent.
Ja.
En ik denk dat je er toen klaar voor was. De berg waar je over moest, was hoog genoeg om je echt, om echt weerstand, eindelijk voldoende weerstand te kunnen bieden tegen jouw... Ja, ik heb het ooit koppigheid genoemd, maar dat was verkeerd woord.
Verkeerd.
Denk ik, hè? Dat was, hoe noemde jij dat weer? Volharding.
Uiteraard.
Ja. Dus doorzetterskracht. Dat is een quasi-compulsief doorzetten op een bepaald pad. En dan is het maar een evenwaardige weerstand die kan maken dat je echt tot de vraag komt van, waar ben ik eigenlijk mee bezig?
Ja.
Anders stel je die vraag niet. Als je gewoon jezelf blijft pijnigen en er is nooit geen echt goede reden om daarmee te stoppen, dan blijf je dat gewoon doen. Omdat dat, ja, dat lijkt het juiste pad te zijn.
Ja.
Dat lijkt geen andere oplossing te zijn.
Inderdaad.
Ik heb jou toen echt zien struggelen om tot ja, eigenlijk jezelf te bevrijden. Ik heb je, waardoor ik dat het echt doorgedrongen is van nu is het gedaan met lezen, heb ik jou, ja, heb ik een ongelooflijke gloed over jou zien komen.
Maar dat is het net, dat is wat ik wou zeggen als vervolg. Zodra ik dat zei, vanuit echt zeker weten van kijk, nu is het genoeg. Het heeft dus zeven keer geduurd dat we gewicht hebben.
Het heeft ook 7 jaar geduurd, hè?
Ja, ook. Maar ook op dat moment, hè.
Ja.
Daar aan de keukentafel, ik zie het echt voor mij gebeuren.
Ja.
Maar zodra ik jou zei, het is gedaan, we doen het gewoon niet meer. Ja. Geen van ons beiden doet het dan. Wauw, maar mijn hoofdpijn verdween, mijn krampen in mijn buik verdwenen. Ik werd weer... Ja, alles ontspande zich, letterlijk ontspannen, hè.
Ja.
En dat was fantastisch. En zo ben ik eigenlijk op een heel rustig en blij gemoed naar de tandarts gegaan. Want die zei bij het binnenkomen dat ik er zo stralend uitzag. Dat is onwerkelijk. Dus we weten het al, maar ik heb het jou dan ook nog eens gezegd. Hoe we eigenlijk toch naar de taal van ons lichaam moeten luisteren. Hè? Ons lichaam vertelt ons altijd of iets goed of niet goed is. Misschien is dat niet zo als je nog niet bewust bent. Want vroeger ben ik maar jaar na jaar doorgegaan.
Maar jawel, dat lichaam heeft getracht jouw dingen aan te geven. Het lichaam geeft altijd dingen aan.
Dat
we ze niet begrijpen is iets anders. Dat is net zoals praten met baby's. Het is niet dat die niet kunnen praten, alleen begrijpen we ze niet.
Ja. Ja, dat is het. Natuurlijk heeft het leven mij verschillende signalen proberen geven, maar je blijft in ontkenning, hè. Oh nee, nee, kom. We gaan, dat is een kleine... ziekten of zo. Ja. Of een,
Ik denk ook dat elk signaal ook zijn moment heeft van begrepen kunnen worden.
Mm. Ja, maar ja. Ik heb altijd willen blijven rechtstaan. En ik moet een carrière maken. En ik moet. 100 moetens. Nooit eens iets van, wat mag ik nu? Dus dat heb ik die dag wel gedaan. En... dan heb ik wel gezegd, kijk, om die overgang nu te laten goed gebeuren, zal ik wel nog dat stukje openbaring, het hoofdstuk openbaring voorlezen. Hè? Dat waren die 2 pagina's. Dus ik heb dan nog dat stukje openbaring voorgelezen, want dat kon ik...
Dat ging over ons beiden.
Dat kon ik, ja, dat kon ik aan. Maar dan kwam het strafste nog. Want dus als jij meekwam naar hier voor onze studio aan te zetten en zo klaar te zetten, zodat ik die 2 pagina's nog kon inlezen, dan hing jij naar beneden en plots was er dus de bewustwording van, maar wauw, kijk eens aan, welk hoofdstuk ga jij nu voorlezen, zei je. En het hoofdstuk is openbaring. Mm-hmm. En het was net zo'n openbaring die gebeurd is.
Mm-hmm.
Maar het is pas als ik begon voor te lezen, dat er nog een grotere openbaring kwam voor mij. Want dat hoofdstuk dat ik voorlas, was eigenlijk hoe ik... Ja, van ons gesprek toen, hè, dus in 2012, waarbij bleek waarom het zo moeilijk was voor mij om mijn moeders ziekte te aanvaarden, om ook te aanvaarden waarom ik het niet aankon om haar in een rusthuis te moeten doen. Door die vraag van jou, van wat is er dan zo erg aan opname, kwam er 20 jaar verborgen en weggeduwd leed naar boven, hè. En dus na een kwartier stilte, denk ik, in dat gesprek van ons, heb ik dan 4 woorden uit. En die 4 woorden waren, dat is het einde. En dus dat waren de laatste 4 woorden die ik las, als ik dat hoofdstuk voorlas. Et voilà! Dat was het einde!
Ja. Het is het begin geweest en het is het einde van je pijn geweest.
Maar ongelooflijk. Ja.
Ik heb jou daar inderdaad maastralend zien mee beneden komen.
Maar ik denk dat niemand zo dat kan voelen zoals ik dat gevoeld heb in mij. Nu weer de golven van gelukzaligheid komen weer in mijn buik. Want dat is niet normaal. Je schrijft een boek vijf jaar geleden. Begin je daar... Ja, wacht, ik ben totaal mijn tellende jaren kwijt. Hè. Ja, in 2016 ben ik beginnen schrijven. En uiteindelijk blijkt dan in 2021... Zelfs na de lancering al, en terwijl je eigenlijk aan het einde komt van je podcast-sessie, dat wat je toen schreef en dat wat de titel is die je toen bepaald hebt voor je boek, eigenlijk een boodschap is die ik zelf nog zou... Ja.
Ontdekken.
Ontdekken.
Ja. Weet je dat je dat wel gezegd hebt, het einde is nu, was altijd ook het einde van je pijn.
Juist.
Maar het is pas die dag... Dat hij doorgedrongen is
dat
in
het.
Je hart.
Want dat is zo met bewustwording. Hè? Je zegt soms dingen, maar ze dalen nog niet in. Wel, die dag is dat ingedaald. Ja. Dat is ongelooflijk. Ja. Dit is het einde. Het is alsof het al zo moest zijn toen ik nog maar begon met schrijven. Of de dag dat ik mijn titel uitgevonden, kan je niet zeggen, bepaald heb.
Gekozen heb,
Gekozen heb.
Ik herinner me dat moment... Heel goed.
En voilà, dat is dus de boodschap van de dag. Dit is dus de openbaring voor iedereen van ga voelen wat iets met je doet. Je moet een bepaald iets beslissen, je moet een bepaalde richting uit. Hoe voelt dat? Blokkeer je? Ja. Heb je hoofdpijn? Heb je maagkrampen? Heb je spanning? Slaap je goed, slaap je niet goed? Ja.
Er zijn twee aspecten aan. Er is dat. En dan is er het aspect van... Het komt ooit goed. Dus misschien dat je op het ogenblik dat je die vragen stelt... Het antwoord niet zal krijgen. Ga dan gewoon rustig verder. Maar laat het vertrouwen in het feit dat het ooit er komt, het antwoord, dat groeien. Jij hebt jaren gewerkt aan het verlost worden. En je hebt blijven aan werken. En het einde is nu, heb je zoveel jaar geleden eigenlijk bepaald als titel van je boek. En het is dan, wanneer je eigenlijk vanuit een frustratie iets gaat doen, de laatste stappen gaat zetten, dat de weerstand groter en groter aan het worden is.
Ja.
Tot eindelijk wat je jaren geleden geschreven hebt,
eigenlijk
duidelijk blijkt je antwoord te zijn. En dat je er bent. Het is net zoals de Everest beklimmen. Er is een gigantische voorbereiding, er is een gigantisch werk om daar naartoe te gaan. En ja, je bent daaraan bezig en op een zeker moment plant je je vlag en dan ben je er voorbij.
Ja,
maar het is niet omdat je weet, het is zelfs niet omdat je de top ziet, want je ziet die niet ook alle dagen, meestal hangt die wel in de wolken. Het is niet omdat je de top ziet, dat je in het eerste kamp bent, dat je aan het klaar aan het maken bent, dat je er al bent. Je weet dat het de top van de Everest heet. Je hebt er al foto's, je kent hem, je kent hem van buiten, je hebt het al 100 keren in je hoofd meegemaakt. Maar er zijn is een gevoel dat je niet kan beschrijven.
Nee.
Niemand kan dat beschrijven en dat is ook oké.
Maar dat is een ongelooflijke metafoor, want dat is het net, hè?
Ja.
Want je weet het inderdaad en dat je hebt alles voorbereid en je doet alles en je weet hoe moeilijk het gaat zijn en vallen en opstaan. Ja. En toch weet je niet hoe het voelt tot je er bent.
Ja.
En dat is nu bij mij letterlijk gebeurd.
Ja.
Nu, die dag, die lentedag.
Ja, absoluut.
Ik heb dat opgeschreven. Ik heb dat opgeschreven en ik zei, en mijn eerste zin dat ik schreef is, ik ben in de zomer van mijn bestaan.
Ja.
Maar letterlijk, hè.
Nee, maar het was toen 24 graden, een paar dagen later was het nog 4 graden of min 4, was beginnen sneeuwen terug.
Ja.
Maar nu, om de metafoor dan helemaal door te zetten, tot en met die 20 graden minder en die sneeuw en de Everest, je moet dan ook terug veilig beneden geraken. Dus je komt zoiets niet door zonder dat je dan inderdaad een herstellingsperiode, een rustperiode moet hebben. Dat is zoals uit een storm komen. Hè?
Ja.
Dan moet je, oké, je bent er nu levend uitgekomen. Er is wel wat schade geweest. Hè?
Ja.
Je moet je lichaam gaan herstellen. Heel die weerstand die opgebouwd geweest is tegen hetgeen dat je zelf besliste van te doen, je moet je maar inbeelden dat je eigenlijk constant tegen jezelf aan het vechten bent.
Ja, nogal dat is ook gevecht, letterlijk
hè?
Zo.
Nogal een gevecht, hè?
Maar dat is dus mijn... Dat is the story of my life. Uh-huh. Ik heb altijd gevochten tegen mezelf.
Ja. Oh. Dus moet je nu... Je moet niets. Maar dus is het nu helemaal normaal dat er een herstellingsperiode is. Het is ook belangrijk als je zo'n traject aflegt om regelmatig eens neer te schrijven. Heel regelmatig neer te schrijven wat door je hoofd en je hart gaat.
Absoluut, maar ben ik blij dat ik dat allemaal neergeschreven heb die dag.
Ja.
Er waren details die mij al ontglipt waren, hè?
Ja.
Goh.
In het begin van het tweede deel hoe Anjana nog verder wegzinkt, in de vrees toch te zullen moeten doorgaan met lezen. En wanneer je daar dan staat, je voelt je helemaal verlaten, wel daar en dan heb je iemand nodig. Iemand die jou zegt dat je je ogen nu mag openen. Dat de eenzaamheid waarin je zit jouw verdediging is geweest. Jouw manier om te overleven. Dat je om geen pijn meer te hebben jezelf totaal afgezonderd hebt. Maar dat pijn op zich geen kwaad ding is en dat die afzondering nu niet meer nodig is, niet eens meer nuttig is. Dat trouwens een beetje pijn voelen je bewijst dat je levend bent. Het kan totaal onbegrijpelijk lijken, maar jij, die zoveel pijn hebt overleefd, zal nu moeten leren weer dat prikkeltje pijn te doorstaan die wij allen, mortals, meemaken. Dat alledaagse kneusje met bijhorende blauwe plek, omdat we weer ergens verstrooid tegenaan liepen. Want met die pijn komt ook het zalige gevoel van die eerste lentestralen. Het zachte gras onder je blote voeten in het park. De heerlijke geur van een ochtendkoffie met een croissantje. Een zalige wandeling in het bos. Maar daar waren we in het begin van dit deel nog niet aan toe. Er moest eerst nog iets groots gebeuren. Iets waardoor het verhaal een beslissende wending neemt. En daar reveleert zich dan de grote openbaring. Die twee letters waarvan we dachten dat het gewoon go was. Weet je, go, ga maar, doe maar. Maar die nu in ons verhaal, op het ogenblik van de grootste weerstand, de kans vertegenwoordigen die je krijgt om een levensbepalende keuze te maken. In de ene richting vooruit naar een nieuwe toekomst. Of de andere terug naar je verleden. Zoals het zich al zo lang afspeelt. Anjana had toen volhardend kunnen zijn. En ik zal het volharding noemen omdat zij dat woord liever hoort. Zij had kunnen zichzelf opsluiten in nog eens 5 à 6 jaar schrijven over pijn en lijden en weer de woede ingaan en er misschien nooit meer uit geraken. Maar ze heeft voor die andere deur gekozen. Tegen alle verwachting in. Against all odds. Om het tegengestelde te doen van wat ze gepland had. Het tegengestelde van haar initiële intentie om haar boek in 26 afleveringen voor te lezen. Om tot de openbaring te komen dat deze keuze niet alleen de meest zaligmakende is, de meest verlossende, maar dat die zich zonder twijfel ook al sinds een eeuwigheid voorbereidde. Misschien heb je zelf al zo'n uiterst sterk bepalend moment meegemaakt. Een keuze die je zeker niet makkelijk maakt, maar die het hele verschil uitmaakt in het verdere verloop van jouw verhaal. Dan weet je wat zo'n kentering betekent, hoe sterk je pad vanaf daar een totaal nieuwe wending kan nemen. En heb je dat nog niet beleefd, laat dan ons gemeenschappelijke journey jou vandaag toelaten zo'n transformatie mee te maken. Maar één zaak blijft essentieel vooraleer verder te gaan. Je hebt de keuze, maar wat je kiest, is jouw beslissing. Alleen jij kan bepalen hoe je verhaal verder gaat. Je verleden kan je niet veranderen. Dat heb je moeten aanvaarden, omdat het niet alleen het enige is dat je kan doen, maar omdat je verleden aanvaarden ook jezelf ervan bevrijden is. Wat dat verleden in je heden heeft vastgelegd, kan je wel veranderen. De gevolgen die je ervan vandaag elke dag weer doormaakt, die kan jij wel transformeren. Dat is de keuze die je vandaag kan maken, om van dat steeds weer herbeleven los te geraken. Natuurlijk is dat een belangrijke verandering. Natuurlijk ligt daar een immense laag herinneren op, maar het loslaten is geen verlaten. Het is loskomen van de pijn. Dat is het einde. Wanneer Anjana me haar belevenis van dat unieke moment vertelde, hoe ze bij het lezen van dat hoofdstuk en die eindzin ervan, dat is het einde, diep in zichzelf voelde dat daar en dan het einde van haar lijden zich waarmaakte, herkende ik haar bijna niet. Prachtig als altijd, maar met een mysterieuze straling rond haar, verlost van haar verleden, verlost van haar pijn, van haar woede. Hoe die woorden die ooit het begin waren van een uiterst diepgaande transformatie, doorheen het herbeleven van alle pijnen, alle angsten, de bergen droefenis en woede die ze al die jaren had opgestapeld, daar en dan ook de eindmeet waren van haar journey, door de pijn, uit de pijn. De weg naar gelukkig zijn weer toelaten en omarmen. De openbaring van de dag, zoals Anjana het zo mooi samenvat, is dat je echt moet durven voelen. Ons lichaam stuurt ons eindeloos veel boodschappen. We voelen gewoon veel beter aan wat het juiste pad is dan we het met ons denken zouden kunnen bepalen. De ene noemt het intuïtie, de andere zal daar meer wonderlijke of spirituele namen aan geven. Je kiest dat zelf maar. En het klinkt misschien allemaal wat eigenaardig, maar misschien moeten we aanvaarden dat we ondanks alles ook deels dierlijke instincten hebben. Ons zogenaamd dierlijk brein is er niet voor niets. En dat die ook in contact zijn met ons onderbewustzijn. En dus minder irrationeel zijn dan we zouden kunnen denken. Deze podcast heeft geen spirituele intenties. Alleen moeten we leren dat onze ratio ook maar een beperkte manier is om het leven en het hele universum te vatten. Het is bovendien een compulsieve nood die we hebben om alles te willen begrijpen. En hoe belangrijk onze ratio ook mag zijn, hij zegt ons niet alles. Waarom denk je dat we zelfs rationeel durven inschatten dat bij communicatie slechts 30% komt door de woorden en 70% door al het andere dat we percipiëren buiten onze ratio? Lichaamstaal, intonatie, ritme, toon en zoveel meer dat ons op andere niveaus aanspreekt dan op ons taalbegrip. Onze zogenaamde intuïtie, waar die dan ook mag vandaan komen, laat ons voelen wat wel en wat niet het juiste pad is. Alleen moeten we het durven voelen. En dan moeten we nog durven toegeven dat onze ratio ook maar is wat hij is. Het laatst ontwikkelde deel van een brein, waarvan de meest meesterlijke breinen op aarde de werking nog niet helemaal begrijpen, om het voor ons ego zo vriendelijk mogelijk uit te drukken. Dit is geen pleidooi voor een ongebreidelde overgave aan onze instincten. Dit is een vaststellen dat we veel belangrijke informatie missen als we niet erkennen dat we meer voelen dan we weten. En door die weigering blijven volharden op een doelloos pad in een zinloze strijd. Dat wanneer we ons durven laten inspireren door de signalen die we krijgen, we op een zeker ogenblik voor die bepalende keuze staan en ons leven weer in eigen handen kunnen nemen. Want daar gaat het finaal allemaal om. Niet om de afgelegde weg, hoe belangrijk die ook mogen zijn. Niet om het bereiken van alle doelstellingen die je mag gesteld hebben en wat zonder twijfel nog belangrijker is. Maar om de keuze die je maakt. De keuze om voor jouw geluk te gaan. Dat en dat alleen bepaalt of je weer mag of kan gaan voor gelukkig zijn. En of je dat gelukkig zijn weer zal omarmen. Alleen jij kan die keuze maken. Niets of niemand, ook je verleden niet, kan dat voor jou doen. Mag dat voor jou doen. En nee, het is niet gemakkelijk tot je het doet. Want dat is de hele magie. Met mijn excuses voor dit wat uitgeholde woord, maar wanneer het gebeurt is er geen betere beschrijving. De hele magie waar het hele traject toe leidt. Elke stap die we gezet hebben, elke doelstelling die we gekozen hebben, elke doelstelling die je gekozen hebt, elke hindernis die je omgevormd hebt tot een treden op je pad, van het aanvaarden van je verleden tot het erkennen van je eigen waarde en eigen liefde, zijn keuzes geweest. Telkens een stap verder weg van je pijn, van je verdriet, en een stap dichter bij die laatste kloof die je over moet. Kiezen voor je geluk. Ervoor kiezen gelukkig zijn weer toe te laten en te omarmen. Het is al jaren mijn levensmotto. Gelukkig zijn is een keuze, jouw keuze. En ik heb nooit gezegd dat het een makkelijke keuze was. Soms is de weg ernaartoe een hele journey. En het was voor ons een hele eer die reis samen met jou te mogen afleggen. Maar je hoort duidelijk aan het einde van dit deel dat het gesprek niet ten einde is. En nochtans, je bent er. Je hebt het hele traject afgelegd, van doel tot resultaat. Je hebt de bevrijdende keuze gemaakt. Wat kan er dan nog nakomen? Wat hebben we vergeten? Alle hindernissen zijn we overgeraakt. Van het aanvaarden van het verleden tot het openen van de deur, het spreiden van onze vleugels en het opstijgen, until we touch the sky. Wat kan er dan nog overblijven? Dat horen we in de allerlaatste aflevering van het eerste seizoen. Niet voor niets de 11e. En wat dat voor enig belang zou kunnen hebben, dat vertel ik je heel graag volgende donderdag. Zoals altijd, bij het Krieken van de Dag. Je luisterde naar Geluk na Zelfmoord. Een podcast over de pijn en de schoonheid van het leven. En hoe nieuw geluk, dat eerst onmogelijk lijkt, toch mogelijk wordt. Bedankt voor het luisteren. Het gaat je goed. En tot volgende week.